Goed.
Hallo.
Hallo.
Mensen thuis op Koningsdag.
Ja, Bram, krijg gelijk al een appje.
Ja.
Dat is de AIVD.
Sorry, we mogen niet over praten.
Jullie mogen niet over de koning praten.
Het is heel erg gemonitord worden.
Ja, maar gefeliciteerd met Willy, iedereen.
Ja, en fijne Koningsdag. Geniet ervan.
Ja.
Tot zover dit. Wilbert, jij bent veel in de media.
Ja.
Zo was je ook bij Nooit Meer Slapen.
Ja.
Leuk om daar een keer te zijn, denk ik. Ik ben er nog nooit geweest.
Dat zeker.
Is een iconisch programma op Radio 1. Toch?
Ja.
Midden in de nacht live.
Ja.
Daar zei je, en daar wil ik even iets over zeggen. Ik heb het niet helemaal geluisterd. Ik bespreek je veel genoeg. Ik heb er even doorheen geskipt en even de laatste 5 minuten aandachtiger geluisterd. Toen zei jij dat het toch een beetje gek is voor jou, want je praat niet graag over jezelf. Toen dacht ik, wat een onzin. De bullshitmok van de week is bij deze voor jou. Waar zit hij? Even kijken.
De bullshitmok van de week.
God. Je gaat daar zitten een uur lang praten over jezelf. Je maakt een podcast, 20 afleveringen waarin je praat over je eigen worstelingen en depressies.
Voor anderen?
Ja, maar je praat toch ook wel graag over jezelf?
Ja, maar niet alleen voor mezelf.
Nee, maar ik vond het wel een soort van...
Je vond dat een humble brag?
Ja, heel erg.
Ja, nou, ik dat niet. Is... Nee, want ik vind het ten diepste... Vind ik het moeilijk om te accepteren dat mijn verhaal een uur praten op de radio waard is. Dat betekent niet dat ik het niet moet doen, maar ten diepste vind ik dat wel.
Ik vind het namelijk zelf verschrikkelijk, zoals je weet.
Ja.
Of ik zelf praat.
luister allemaal de aflevering van Perestroika, toch? Met Bram. Bram Douwens. Heel erg leuk.
Ja, ik zou dat
mooi niet... persoonlijk verhaal. We zetten hem in de show notes.
Ik zou dat niet... Ja, want ik zit dan wel te bedenken... Het gebeurt nooit, hoor. Dus dat is ook niet een... In die zin ook belachelijk om je over na te denken. Maar ik denk aan de ene kant geloof ik ook wel wat jij zegt... dat het soms goed is om te vertellen wat je van iets vindt... of hoe je iets staat of wat je vindt dat moet veranderen. Maar ik denk ook heel vaak... Maar godverdorie, wie ben ik nou om dat aan mensen te vertellen?
Ja.
Maar goed, dat is mijn punt een beetje. Het was een beetje een humble brag. Dacht ik, ja... En zij gingen zo in mee, Femke van der Laan, sprak je toch volgens mij?
Femke van der Laan, ja.
Ik vond het een leuk gesprek, hoor, maar ik vond dat wel een beetje... Toen gingen mijn tenen wel een beetje krommen.
Ja, maar ik denk wel dat het punt dat ik net maak...
Touwheim, dacht ik.
Ja, maar ik denk dat het punt dat ik net maak wel belangrijk is. Dat ik daar dus zelf niet per se heel erg gemakkelijk bij voel. Maar dat ik wel denk dat het ook belangrijk is om het te doen. En dat ik het ook belangrijk vind als je zulke dingen doet. Natuurlijk zit daar iets van soort van eigen trots of het leuk vinden om op een podium te staan en applaus te krijgen in. Maar ik denk dat je altijd moet nadenken wat dan de balans is. Wat is het percentage dat je het voor jezelf doet en wat is het percentage dat je het voor de ander doet in. En op zich zouden mensen dat best wel vals bescheiden kunnen noemen, maar dat is dan maar zo.
Nee, we kennen je ook langer dan vandaag. Dus je hebt ook een sjaal omgedaan vandaag voor deze
de aflevering. De VPRO-sjaal.
Prima. Ach, mensen toch. Heb meelijden met mij. We gaan vandaag ook dingen oplossen.
Ja.
Zoals daar zijn. We gaan weer over de transgenderwet praten.
Ja.
Onze favoriete partij, Nieuw Sociaal Contract, diende een motie in die werd aangenomen in de Kamer om de verruiming tegen te gaan. Die werd dan weer niet door de minister worden uitgevoerd, et cetera. Schandelijke vertoning, zowel op inhoud als op procedure.
Echt een bak stront is die
inhoud
partij.
Die partij is echt een bak stront die over ons heen gegoten wordt. We gaan bellen met Zongul Mütler. Zij is van de PvdA GroenLinks en zij heeft deze wet in haar dossier in portefeuille zitten.
Ja.
En ze deelt deze mening en we mogen even begripvol met elkaar praten hoe verschrikkelijk dat is. We bellen met Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Dat gaat over dat de formerende partijen hebben bedacht om misschien een asielcrisis uit te roepen.
Oh, daar zijn ze het naast die 130 kilometer per uur ook over eens.
Ja, zo'n beetje geloof ik. Maar wat lost dat eigenlijk op?
Mooie thema's om het over eens te zijn. Hard rijden en een asielcrisis.
Ja. En dat je nummerbord mag veranderen, dat je dan je eigen naam erop mag zetten. Zoals in Amerika. Daar zijn ze het ook over eens.
Oh, maar dan je geslacht veranderen, je paspoort, dat is dan wel weer een brug te ver. Maar de auto mag wel, hoor.
Stekers.
Als mens mag je niet, maar de auto mag wel.
We bellen met Lena Hartog.
Ja.
Die schreef het boek Wat jou te doen staat voor het klimaat. Heb je hem bij, hè?
Ja, ik heb hem gisteren gekocht.
Wat goed van je. Ik heb hem niet gelezen en ik heb hem niet in handen gehad. Maar ik vertrouw jou dat altijd toe. Als reizend mens...
Ik was gisteren even bij Pantheon in Amsterdam, daar heb ik hem even gekocht.
En er komt uit jouw rugzak een ander klein zakje met daarin weer een boek. Het is echt een
voorstelling
is dit gewoon.
Kleine tasjes in
je tas.
Ik heb altijd kleine tasjes in mijn tas.
Er zit nog weer een klein tasje nog weer in het boekje zelf met een boekenleggetje erin?
Nee. Ja, er zit wel een boekenleggetje. Nee, er zit geen boekenleggetje in.
Het is best een lijvig boek als ik dat
zo
zie.
Het is mega serieus maar, ook.
Oh, het is de titel was zo lekker hands-on. Zo van,
God. Nee, het is ook heel hands-on, maar het is wel echt... het is lekker droog.
Nou, dan gaan we weer over praten. En we gaan weer praten over voedsel.
Ja, dat doen we met Chantal Engelen. Zij is van Searching for Peace. En jij kreeg gelijk een wegtrekker toen ik dat zei.
Peace, dacht ik.
Peace over world peace. Nee, peace, ja. Erten. En zij reist eigenlijk de hele wereld. World in ieder geval peace. Heel wereld erten. Zij reist eigenlijk de hele wereld, maar zeker ook heel Europa door, op zoek naar... goede verhalen van boeren over regeneratieve landbouw. En we zijn op dezelfde plek geweest. Ik ben daar geweest voor een yogaweek.
Uiteraard.
Zij voor permacultuur. En we gaan van haar horen wat voor lessen wij kunnen leren eigenlijk uit Zuid-Europa... als het gaat over regeneratieve landbouw en klimaatverandering.
Heel goed. De poëzie is inderdaad is er ook van Jentel van Stokkum.
Gefeliciteerd trouwens, Jentel, met je nieuwe boekcontract.
Ook gefeliciteerd.
En je poëziecontract.
Iedereen gefeliciteerd.
Geweldige week, behalve voor alle transgenders.
Ja, en voor alle vluchtelingen. En mensen in Gaza en Oekraïne.
Eigenlijk voor iedereen een kutweek.
Behalve wij elitaire witte mensjes hebben een geweldige week gehad
Jentel
met z'n allen.
Jentel heeft een goede week gehad en wij ook.
Ja, ik ook.
Weet ik niet. Heb je een goede week gehad?
Hebben we een normale week.
Gewoon een normale week.
Ja. Dit zijn de linkse mannen los het op van zaterdag 27 april 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen.
Als ik de hele tijd aan u binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Net zo noem ik haar.
Dag zo'n broer, dit is Bram Douwens van de linkse mannen.
En Wilbert, hallo.
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 Fijn dat we je mogen bellen. We hebben het vaker over dit onderwerp gehad, maar nog eenmaal voor een luisteraar die nu inhaakt.
Die nu inhaalt met 130 km per uur. Het kan weer.
Het kan weer. Dat mag wel. Welke verruiming in de transgenderwet gaat het hier nu ook alweer over?
Ik denk dat er een best wel een gekke discussie is geweest ook in de media. Want het debat gaat niet over geslachtsveranderingen of over zorg of het medisch aspect. Het gaat slechts om registratie.
Ja.
We voeren deze discussie best wel lang. Want in 2013 werd transgender al wereldwijd eindelijk officieel niet meer als een storing gezien. Nee. En 8 jaar terug was het zo dat de overheid van mensen die het geslacht in hun geboorteakte wilden aanpassen, eiste dat zij zich lieten opereren.
Ja.
Nou, daar zijn excuses voor ingediend. Dat was een grove fout. Wij komen best wel van ver. Kijk, het is zo dat we sinds 1985 al een beetje van een veetje in je paspoort kan opnemen. Maar daar heb je een deskundige verklaring voor nodig. Maar de deskundige die wij hebben gesproken, die brieven hebben gestuurd, de evaluatie van de bestaande wet, die hebben eigenlijk erop gewezen dat het vernederend is, dat het niet nodig is om zo'n deskundige verklaring te eisen van mensen die zich vrouw of man voelen en dat graag op die wijze ook graag geregistreerd willen zien in een paspoort. En dat was aanleiding voor overigens een VVD-minister om die wet dermate aan te passen, waardoor dus eigenlijk...
Ja, Sander Dekker hebben het over hier trouwens, hè? Voor de goede orde.
We hebben het hier over, inderdaad, Sander Dekker, waardoor je die deskundige verklaring niet meer nodig had, die als onnodig en betuttelend werd ervaren. Maar dus ook, wat ik zei, ook uit die evaluatie kwam en ook deskundigen die ons daarover
berichten. Het was dan zo dat je dus eigenlijk, dan kun je dus als jij een emmetje of een veetje in je paspoort hebt staan, dan kun je dus naar de gemeente gaan, dan kun je het laten veranderen, maar je kan het ook in een X laten veranderen, zonder tussenkomst van deskundigen. Dat is gewoon aan jou om die beslissing te maken en daar gaat een gemeente dan gewoon in mee, of de Rijksoverheid gaat er gewoon in mee. Dat is eigenlijk gewoon wat in die wet stond. En eventjes voor de procedure, die wet die was...
De X niet.
De X niet.
Nee, oh, de X niet, Bram. Dus het gaat alleen maar om een emmetje of een veetje.
Ik dacht dat de X er ook nog bij. Goed.
Nee. Daar zou een aparte wetsvoorstel voor komen. Dit ging puur en alleen, dat zeg je ontzettend goed, om een emmertje of een veetje, dat kan je al veranderen sinds 1985.
Ja.
Dus dat is niet nieuw, alleen had je daar een deskundige verklaring nodig. Ja.
Oké, en die wet, maar dan even, want nu wordt het een beetje procedureel en mijn linkse man aan tegenover mij, Wil van der Kalm, die haakt altijd af als het om het staatsrecht gaat. Maar we gaan
zit lekker een bloedsinappel te eten.
We gaan het toch even doen, want die wet die was al eigenlijk al in de maken, die verruiming van de wet. Dus het leek eigenlijk al geregeld te zijn, maar nu gooit dan het NSC weer een spaak in het wiel. Hoe werkt zoiets dan?
Ja, dat was zo gek. Dat komt niet zo heel vaak voor in de Tweede Kamer. Maar wat was er namelijk aan de hand? Wij hebben deze wet, voordat het kabinet viel, al een keer in de Tweede Kamer behandeld.
Ja.
We hebben een eerste termijn gehad, ik heb mijn bijdrage geleverd. Alle partijen hebben hun bijdrage geleverd. En vervolgens, omdat volgens mij een aantal partijen een beetje in de coalitie een beetje ingewikkeld deden, besloten we om de behandeling van de tweede termijn met een reactie van de minister uit te stellen. Wat gebeurde er vervolgens? Kabinet viel. Er kwam een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Die zei, weet je wat, deze wet vinden we zo spannend. We gaan het controversieel verklaren. We gaan het nog niet behandelen totdat er een nieuwe kabinet is.
Ja.
En wat gebeurde er tot onze verbazing? NSC zei, weet je wat, nou, ik ga daar niet eens op wachten. Ik vind, en zonder dat er een debat komt, dat deze wet via een motie moet worden ingetrokken. En daar ging alle hijs over.
Ja,
en is dat, ik ben niet heel erg thuis in hoe dingen dan staatsrechtelijk werken, maar is dat hoe het staatsrechtelijk hoort te werken? Of is het een soort van hele rare overstap die dan gemaakt wordt?
Nee, het is een godsper. Dit is echt gewoon uitholling van onze democratische rechtsstaat.
Oh, en dat van NSC, dus dat zou je niet van ze verwachten, of wel?
Nou, exact. De partij die pretendeert heel zorgvuldig te zijn, zorgvuldige wetsbehandelingen af te wachten. Je mag iets van die wet vinden, hè. Als NSC had gezegd na het afronden van het debat, ik ben tegen de wet, dan had ik gezegd, ja, maar dat is jullie keuze.
Mm-hmm.
Dat mag. Maar dan hebben we discussies uitgewisseld. Er is ook ontzettend veel desinformatie geweest. Dan hadden we gewoon een gedegen gesprek gehad op basis van feiten, op basis van argumenten. De minister had nog kunnen reageren op vragen die wij ook hadden. En dan had je gewoon een afgewogen beslissing kunnen nemen. Wat gebeurt er? NSC die zegt, nou, we vinden zorgvuldigheid belangrijk. Die gaat dus gewoon via een motie zonder enig debat af te wachten de wet intrekken. Ja, ik vind dat echt niet oké. Okay. Ja, dat is een understatement.
Nee, en die wordt dan aangenomen met eigenlijk een minimaal verschil van stemmen. Dan zegt de minister, Weerwind is dat in dit geval, de minister van Rechtsbescherming, of voor Rechtsbescherming moet ik zeggen, die zegt dan, ik ga die motie niet uitvoeren, want dat mag. Tot grote woede natuurlijk weer van NSC, die dat dan weer niet staatsrechtelijk vindt. Ja, het is heel merkwaardig allemaal, begrijp het allemaal maar nog eens. maar wat betekent dat dan eigenlijk nu voor deze verruiming in die wet? Gaat die er nou wel of niet komen? Want dat is mij nu eigenlijk een beetje onduidelijk op dit moment.
Dat begrijp ik. Ik vind trouwens wel ballen van de minister voor Rechtsbescherming.
Ja, absoluut.
Dat hij zegt,
ja.
Ik vind het leuk en aardig, want die wet is, of tenminste deze motie is aangenomen met 73 stemmen versus 70.
Ja.
Dat is echt minimaal. En eigenlijk zegt de minister, nou, ik ga aan de ministerraad voorleggen dat ik deze motie niet ga uitvoeren.
Ja.
Want het is inderdaad niet staatsrechtelijk. We hebben een eerste termijn gehad. Er moet gewoon een gedegen debat gevoerd worden, wat de uitkomsten ook mogen zijn. Nou, de vraag is nu wat NSC gaat doen. Die kunnen weer een debat aanvragen. Die kunnen de minister op het matje roepen. Dus het wordt nog even spannend de komende tijd.
Ja, en ik bedoel, we kunnen er natuurlijk eindeloos over praten wat hun motivatie is om dit te doen. Maar ik bedoel, uiten ze zich daarover waarom ze dit doen? Waarom ze het op deze manier ook doen? En leggen ze verantwoording af waarom ze in dit geval wel zo'n staatsrechtelijke bocht afsnijden?
Ja, via opiniestukken en via de radioprogramma's. Daar heb ik me behoorlijk over geërgerd. Ik dacht bij mezelf, ja, het is heel makkelijk om eenzijdig je eigen mening even in een opiniestuk te zetten. En daarmee dus het debat aan je voorbij te laten gaan.
En
ja,
wat is hun mening dan? Is het een beetje een hondenfluitje of iets anders?
Nou, ze zeggen van, nou, dit hoeft niet. We hebben al heel lang hierover gediscussieerd. Dit is onze mening en wij willen hem intrekken.
Ja, ze vinden
heel,
dat het goed,
heel kort,
ja,
heel kort, ja, door de bocht.
Ja, en dan kijk in en uiteindelijk die echte, ja, je weet, je kan ook niet kijken in de kamers van NSC hoe die discussies daar gaan. Je hebt alleen maar je vermoedens heb je natuurlijk over hoe er gedacht wordt over transpersonen in dit geval.
En hoeveel stemmen ze erbij kunnen krijgen door iets heel behoudends te zeggen.
Ja, juist, ja.
Nou, en over behoudendheid gesproken. Ik merk sowieso dat deze nieuwe Tweede Kamer vrij conservatief is. Ik maak me heel erg zorgen over de belangen van minderheden. Je ziet nu al dat als het gaat om de LHBTQI+ gemeenschap, dat ze veel vaker gediscrimineerd worden, buitengesloten worden, uitgesloten worden. En ik denk, en dat voel ik echt aan mijn hele lijf, dat het er alles behalve beter gaat worden.
Ja, ja.
En ik vind dat heel erg zorgelijk. Natuurlijk gaan wij ons daar keihard tegen verzetten. Maar het is niet fijn, zeg ik jullie beiden.
En wat kunnen we dan, los van wat jullie doen, want daar geloof ik ook zeker in, dat jij en de andere 69 mensen die tegen deze motie hebben gestemd, zich daar dus tegen zullen blijven verweren. Maar wat kunnen wij doen als simpele burgers?
Ik denk dat we constant moeten uitspreken dat belangrijk is dat iedereen zichzelf mag zijn, zichzelf moet kunnen zijn. Dat wordt ook gewoon onderschreven in onze grondwet. En dat brengt... ik word helemaal... Nee, het is niet dat ik emotioneel word. Maar dat brengt wel een hele grote en belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee.
Ja, goed. En ik denk dat
we moeten als samenleving ons ontfermen over de groep die zich niet altijd zichzelf mag of kan voelen. En dat kan niet. Weet je, we hebben ontzettend hard gevochten in deze samenleving. Voor vrouwenrechten, voor rechten van minderheden, voor de rechten van de LHBTQI+ gemeenschap. Dat mogen we niet zomaar loslaten.
Goed, dankjewel Zongul. En succes met de strijd. En wij steunen jullie natuurlijk.
Wij doen mee.
Wij doen mee, zeker. Dankjewel.
Okay. Super fijn, dank jullie wel.
Hoi.
De Linkse mannen lossen het op.
Daarover, ik las op de school van Eve. Dan lees je als je kind
je dochter.
Dochter is ja. Je kind naar school brengt, lees je altijd een boekje voor. Er liggen ook heel veel boekjes van Pim Lammers, hè, de zeer talentvolle en goede kinderboekenauteur. Over dit soort onderwerpen. En dat boek heet, en dat vond ik eigenlijk treffende, kun je niet uitleggen waar het over gaat. Het boek heette Het schaapje dat een varkentje was.
Ja.
En het ging over een schaapje dat gewoon steeds in de modder speelde. De boer wist niet wat er aan de hand was. Ging naar de dierenarts. De dierenarts keek ernaar en zei, ja meneer de boer, het schaapje is eigenlijk een varkentje. Hè, dat kan toch helemaal niet wel hoor. En toen pakte dierenarts gewoon een scheerapparaat. Scheerde alles weg bij dat schaap. Toen was het gewoon een varkentje eronder. En toen zei hij, kijk, zie je, het is eigenlijk altijd een varkentje geweest.
Ja.
Beter kun je niet uitleggen waar dit over gaat. Dus je bent gewoon wie je bent. Punt.
Dat maakt allemaal niet uit.
En daar mag je als overheid mag je daar niks van vinden. Dat is niet aan jou om er iets van te vinden.
En toch wordt het politiek gemaakt door de scheidpartij, de NSC.
Pieter, en dat Pieter Omtzigt, die natuurlijk wel de keizers en kleren hebben we nu wel gezien een jaar later. Ik dacht, we nodig om uit te voeren zonder om een anderhalf uur uit te fluiten inmiddels. Het is natuurlijk werkelijk ongelooflijk. Ja, nou goed.
Ja, en als ik nog één persoonlijke noot mag plaatsen hierbij. Mijn zusje is transgender vrouw. Ja. En het raakt transgender personen allemaal heel erg, dit soort... Want uiteindelijk, je kan zeggen, het maakt niet zo heel veel voor ze uit, maar het maakt alles uit voor het gevoel hebben dat je niet mag zijn wie je bent. Dus mocht je denken, ja, maar ik weet dat nog helemaal niet zo goed, of ik weet helemaal niet hoe dat werkt, ga gewoon eens praten met een transgender persoon. Vraag eens wat dit soort besluiten voor impact op ze hebben. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk.
Goed. Goed dat je luistert naar de linkse mannen. Als je ook zorgen maakt om deze guurrechtse, conservatieve, neofascistische wind in het land en de wereld, abonneer je dan op deze podcast en volg ons op Instagram. En dan wil je echt inzetten voor de strijd. Steun ons dan via petjeaf.com/de linkse mannen. Los het op en word een kameraad. Je treedt dan toe tot onze appgroep. En als je in één keer betaalt, dus niet 3 euro per maand, maar in één keer 70 euro per maand per jaar betaalt, dan lost Marjolein erover in deze podcast een probleem voor je op. Dan nu de asielcrisis, of niet de asielcrisis, of de
rollen van het ene onderwerp in de andere
crisis. In ieder geval
de verzonnen crisis.
De verzonnen crisis, inderdaad. Dag Martijn, goedemorgen.
Hallo.
Je bent voor vluchtelingenwerk, dus jij houdt je bezig met asiel, migratie, met vluchtelingen. Deze week hadden de formerende partijen bedacht om de situatie rondom opvang, asiel, migratie uit te roepen in Nederland tot een asielcrisis. En dat zou dan de magische oplossing voor alles moeten zijn. Hebben ze gelijk?
Nee.
Verrassend antwoord.
nou ja, kijk, als je de oplossing, we doen de grenzen dicht voor iets, nou ja, nou, inderdaad, dan, dan kun je tijdelijk daarmee inderdaad tussen aanstekens oplossen. Ik denk dat dat bij de rechter meteen gaat, gaat sneuvelen, maar ik vind dat niet het meest interessante argument. Want nou ja, het is ook interessant om je af te vragen, ja, waarom hebben we ons daar nou eigenlijk aan gecommitteerd?
Ja.
Maar ik vind het eigenlijk wel, als je je af gaat vragen van oké, wat als je dat nou gaat doen? De redenering is ergens wel logisch. Van, ja, er zitten nu zoveel asielzoekers in de opvang, we hebben eigenlijk gewoon geen plek voor ze. En de IND kan die achterstanden allemaal niet, niet meer inhalen, want het is gewoon te veel. Even pas op de plaats, we hebben even rust nodig.
Ja.
Waarna we een aantal nou, maatregelen gaan invoeren. En als het dan al, als de rust in de tenten weer is, dan, nou, dan kunnen we het weer aan. Op zich is dat geen gekke redenering. Want het klopt dat het dat behoorlijk vol zit en dat we nu de grootste moeite hebben overal in het land om het allemaal te bolwerken. Alleen het lastige is dat. We eigenlijk al sinds 1995 hetzelfde proberen. Instroom beperken met het idee dat dat kan. En dan hopen dat dat de oplossing is. Terwijl die structurele oplossingen, waardoor het elke keer zo uit de hand loopt, niet worden aangepakt. Het zou niet eens zo gek zijn als het nieuwe kabinet daadwerkelijk een keer al die adviesrapporten opent en die adviezen is probeert uit te voeren. En dat we, nou, dat we dan na een korte periode weer open kunnen en dit de laatste asielcrisis was.
Ja, maar je gaat ook, Martijn, je gaat natuurlijk ook ervan uit nu, en dat is op zich
dat ze het op willen lossen.
Juist, nee, dat is inderdaad dat er dan een asielnoodstop komt in Nederland. Hè? En dat mag waarschijnlijk helemaal niet van de rechter of Europa. Maar goed, stel nou voor dat dat wel gebeurt. En dat ze dan dat moment gaan aangrijpen om ervoor te zorgen dat alle mensen die er zijn fatsoenlijke opvang te bieden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet gezegd, hè? Want in Ter Apel, we nemen dit om Groningen op, maken ze zich alweer zorgen over als zo'n asielcrisis wordt opgeroepen, of ook niet in die noodtoestand wordt gewoon gezegd, ja, en laat die mensen ook maar lekker uitzoeken, daar gaan we niet meer voor zorgen.
Ja, precies. En wat, wat het nieuwe kabinet nu van plan zou zijn, is inderdaad ja, het invoeren van een tweestatenstelsel waar je tientallen wetten voor moet wijzigen. Waarvan een aantal recente rapporten ook al zeggen van ja, er is geen enkele reden om te denken dat dat iets gaat iets aan de
twee statenstelsel zeg je nou?
Ja,
moet ik even uitleggen nog, Martijn, hoor.
Ja, het twee statenstelsel dat houdt in dat, dat je onderscheid gaat maken tussen oorlogsvluchtelingen en politieke vluchtelingen. Ja. Even heel kort door de bocht, en dat de een dan meer rechten krijgt en de ander minder. En dat leunt op de aanname dat als we het ietsje minder aantrekkelijk maken in Nederland, dat vluchtelingen dan ineens niet meer hier naartoe komen. Nou, en dat is een aanname die al meerdere malen is weerlegd.
Ja.
Dus en dat is dus ook het probleem ermee. Kijk, je kan wel zeggen even rust in de tent en dan gaan we intussen de problemen oplossen. Maar daarna houdt de logica op, want wat dit nieuwe kabinet van plan zou zijn, zijn maatregelen die uiteindelijk ook niet gaan helpen. Want dat hebben we de afgelopen 20 jaar ook al geprobeerd op allerlei andere manieren.
Ja, dus structureel lost het eigenlijk niks op. Misschien, maar dan is ook heel optimistisch gedacht. Want dat gaat uit van het goede van deze formerende partijen. En dat gevoel heb ik nu niet. Lost het eventjes voor de mensen die nu binnenkomen de situatie op. Maar daarna, als je niet structureel verandert, ja, dan komt. Ja, dan. Ja, want het is
van
niet
de
waar.
Regen, dat is gewoon van de regen in de drup.
Wat zijn leugens, zeg maar. Dat is ook goed, wordt het weerlegd bijvoorbeeld door Hein de Haas. Die natuurlijk nu veel aanschrijft ook bij talkshows als groot migratie-expert. Dat het gewoon niet waar is wat er wordt gezegd over waarom veel mensen naar Nederland komen. Dat het niet de economische aantrekkelijkheid is of zo. Dat hier meer mag, maar gewoon het feit dat mensen gewoon vluchten. Punt.
Ja.
En een plek zoeken om naartoe te gaan. Iets anders, ik ga meteen naar iets anders, want die asielcrisis die is er natuurlijk ook. Of die, ja, is die er, zeg maar? Dat is een beetje de vraag. Je leest natuurlijk, asielcrisis is een term die gebezigd wordt door rechts. En dan zegt links, het is een opvangcrisis. Ja, wie heeft er gelijk?
Nou, ik denk dat voor asielzoekers en vluchtelingen zelf is er sprake van een crisis. Ook als je met je gezin op een matrasje in een klapperende tent moet liggen.
Ja.
Wachten tot er ooit een keer iemand aan je gaat vragen waarom je eigenlijk hier naartoe bent gekomen. Ja, dat zie ik wel als een humanitaire crisis. Een politieke crisis zien we zo nu en dan. Nou, het kabinet is natuurlijk ook weer ongevallen. En nu in de formatie is het ook weer best wel ingewikkeld. Alleen als het de problemen waar vaak naar op wordt gedoeld, die mensen met journaal zien. Asielzoekers in het gras in Ter Apel, overlast in Ter Apel en Budel, eindeloze wachttijden bij de IND, mensen die na jaren nog steeds hier zijn, En niet weten of ze hier nou mogen blijven of terug moeten. Ja, dat zijn voor een groot deel uitvoeringsproblemen.
Ja.
En die uitvoeringsproblemen zijn het gevolg van politieke keuzes.
Juist.
En die politieke keuzes die worden keer op keer opnieuw gemaakt. En daarom, ja, in die zin, het is geen crisis die ons overkomt.
Nee.
Want dat impliceert overmacht. Maar eigenlijk is het onwil.
Ja, we hebben keuzes gemaakt en we hebben zelf natuurlijk, Nederland heeft zelf natuurlijk heel veel opvangcentra gewoon gesloten een hele tijd lang. En nu hebben we ze dan tekort. En dat is de ene kant van het verhaal. Dus we komen op dit punt uit eigenlijk omdat we zelf beslissingen hebben gemaakt die ons tot dit punt hebben geleid. Aan de andere kant van het verhaal worden er ook heel veel desinformatie en leugens verspreid. Hè? Deze week was in het nieuws, hè, dat Dylan Jesselgus, onze minister van Justitie notabene, dus het nareis op nareis gewoon heeft verzonnen. Gewoon heeft een verzinsel, voor eigen politiek gewin. Waardoor we aan de ene kant gewoon daadwerkelijk geen oplossingen hebben. Gewoon, we hebben geen opvangplek. Aan de andere kant wordt ook nog een soort van een kwaad persoon gemaakt van die vluchteling en van die asielzoeker. Het is echt verschrikkelijk.
Ja, nou, met dat laatste ben ik het niet helemaal eens. Kijk, ik denk dat de manier waarop we kijken naar draagvlak voor vluchtelingen in Nederland, dat niet helemaal klopt met de politieke dynamiek. Je ziet eigenlijk in al die draagvlakonderzoeken dat er door de jaren heen best wel een Mijn dochter is een feestje aan het vieren.
Ja, dus, mooi. Leuk, ja.
Even voor de luisteraar. Ik heb gezegd, het is papadag en dit gaat gebeuren. Nou, dat was een super slecht idee.
Maar, nee, helemaal niet. Het gaat heel goed.
Ik vond wel even een positief puntje in dit hele gesprek.
En hij zei gisteren even, Martijn, jij zei gisteren van, het kan wel zijn dat er wat jengelende peuters om me heen lopen. En toen zei ik heel gevat, dat past goed bij het idee van de formatie van deze week. Nou, lach ik hier op Berlin appgroep. Ik zie dat Wilbert niet aanslaat hierop. Prima. Ik vond het zelf heel grappig. Ga door, Martijn. Asielcrisis.
Nou, wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is dat de perceptie van het draagvlak is eigenlijk veel, veel kleiner dan wat het daadwerkelijk is. Het overgrote deel van de Nederlanders vindt nog steeds dat we mensen die echt vluchten voor oorlog of vervolging moeten opvangen. Waar het probleem in zit is dat er door middel van allerlei asielfabels draagvlak ontstaat voor maatregelen die ons van de regen in de druk helpen. Het overgrote deel van de mensen, ben ik van overtuigd, die stemmen op partijen die bijvoorbeeld zeggen, we moeten de grenzen dichtgooien, want we kunnen vluchtelingen beter in de regio opvangen, heeft het beste voor met vluchtelingen. Punt is alleen dat het verhaal niet klopt. We kunnen die grenzen niet dichtgooien. Maar doordat dat beeld bestaat, dat een optie is, wordt er niet meer gesproken over hoe kunnen we de problemen in Nederland oplossen. En ik denk dus dat die asielfabels niet per se bedoeld zijn om het draagvlak van vluchtelingen te ondermijnen. Ik denk dat dat best wel lastig is. Nou ja, dus. Ja.
Ik vind het alleen maar leuk, Martijn.
Ik vind het echt heel goed.
Het is heel goed.
Dit is echt een soort Marcel van Roosmaal podcast nu geworden. Mijn dochter is jaar geweest en die weet nu ineens overal toeters vandaan te halen.
Oh, wat leuk. Ja, heel goed.
Gaan we eventjes ergens anders doen.
Ik vind het top radio. Jij zegt dat wel even. Ik ga ondertussen gewoon nog even een laatste vraag voor je formuleren. Dan kun je lekker feest gaan vieren met je dochter. Je zegt dat wel, en ik vind dat wel optimistisch gedacht. Want mijn idee is toch, kijk, hoe Wilders communiceert weten we, maar ook hoe Van der Plas en ook hoe Jesselkeurs formuleert. Wat zij proberen te doen in mijn beleving is toch een soort van ons, zeg maar, Nederlanders, autochtone bewoners van dit land, wegzetten tegen de mensen die er van buiten komen. Het beeld wat Jesselkeurs schetst van nareis op nareis. Er worden eigenlijk, je komt als vluchteling naar Nederland en dan, dat is gewoon een manier voor jou om je hele familie, opa's en oma's, neven en nichten, ooms en tantes, kinderen tot de zevende generatie, dan ook naar Nederland te halen om ons zijn verzorgingsstaat uit te vreten. Ik geloof wel dat heel veel mensen dat ook kunnen doorprikken. Maar mijn punt is natuurlijk ook, het is natuurlijk ongelooflijk dat politieke leiders, zeg maar, zo'n kwaad beeld willen maken van mensen die gewoon met een gegronde reden naar Nederland komen.
Ben ik met je eens. Alleen ook hierin zit eigenlijk die nareis op nareis fabel heeft twee schadelijke elementen. De eerste, die noemde je inderdaad al, ja, het impliceert die macht van, ja, we kunnen er niets aan doen. Met de huidige regels worden we overspoeld door massa's vluchtelingen die hun hele familie naartoe halen. En ook als je vluchtelingen, ook gewoon in Nederland, bescherming wil bieden, we kunnen het gewoon niet aan. Nou, dat ondermijnt het draagvlak voor het huidige beschermingsbeleid.
Ja.
Het andere punt dat erin zit, is dat die nareis op nareisfabel werd gebruikt, ook in die onderhandelingen waar uiteindelijk het kabinet op is gevallen, om het invoeren van dat twee-statenstelsel, wat ik je net noemde, te onderbouwen. En dat is wat ik bedoel met dat die Ik denk dat we naar dat soort fases niet meer moeten kijken als een soort van draagvlak voor vluchtelingen kapot maken. Dit is gewoon een strijd om draagvlak voor politieke maatregelen. Wat op zich prima is, dan moet het wel kloppen. En daar gaat het natuurlijk mis.
Oké. Dankjewel, Martijn. En knuffels aan je kinderen.
Er zijn eigenlijk nog oplossingen.
Oh ja, dat is goed. Ja.
Niet echt, denk ik. Ik bedoel, ja, dat we de partijen moeten ontmaskeren en dat we het hierover moeten hebben, denk ik toch?
Ja, inderdaad.
Misschien een keer die oplossingen erbij pakken, want die zijn er.
En die zijn er dus al.
De Rekenkamer kwam onlangs met een rapport waarin ze erop wezen van ja, het is precies gebeurd wat we in 1995 al zeiden. Nou, als je het over oplossingen moet hebben, ja, die zijn er wel. Dat is alleen maar te lezen.
Ja.
Goed, oké.
Dankjewel, Martijn.
Dankjewel, Martijn. Groeten daar.
Feestvierse.
Ja, nou, dit was de laatste keer.
Nee, niks ervan. Dit blijven we doen. Doei. Dag.
De Deense mannen lossen het op.
Bram. Met wie gaan we nu bellen?
Lena Hartog.
Ja.
Zag ik deze week voorbij komen in een story van Hanna Prins. Zo word je geattendeerd op goede ideeën.
Zeker.
In het leven. Zij is auteur van het boek Wat jou te doen staat voor het klimaat. Dat heb jij op tafel liggen. En dat leek me nou... Ik zag dat, ik dacht, ja, dat zijn de linkse mannen. Ik bedoel, een boek waar we even hands-on worden meegenomen. Wat wij nou zo, dat ga ik wel weer mijn telefoon pas pakken, moeten gaan doen voor het klimaat. Lijkt mij nou echt iets fantastisch. Dus ik dacht, we bellen haar op.
We bellen Lena op.
Ja, want wat moeten wij doen voor dat klimaat?
Hallo met Lena.
Hallo met Wilbert.
Dit is Bram.
En Bram van de Linkse Mannen.
Hoi.
Hallo.
Hoi. Hoi.
We hebben een hele feestelijke uitzending. Ja, we hadden net met Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk hebben gesproken. En zijn dochter zat de hele tijd op een toeter te blazen in de achtergrond.
Ja, dus. Terwijl we spraken over de asielcrisis. Het is een hele merkwaardige. Nu doen we klimaat met hele vrolijke geluiden. Oké, prima.
Ja, ja. Want Lena, jij hebt ook een beetje een feestelijke week gehad. Want je hebt je boek gepresenteerd.
Ja.
Maar ben je ook een beetje, blij eigenlijk? Of is het een dubbel gevoel? Want het is natuurlijk niet het meest... Ja, het is een positief en een hands-on boek. Maar er is ook veel aan de hand.
Ja, nee, ik ben nu wel vooral blij en voldaan. En het was ook gewoon heel fijn om... ik vind denk ik nog leuker dan boeken schrijven, vind ik. Dingen organiseren en mensen bij elkaar brengen. En dat kon ik woensdag doen met mijn presentatie. Maar het gevoel, bij alles wat ik doe rondom het klimaat, is er altijd een sluimerende stem van, is dit nou genoeg? Dus zelfs bij mijn boek is dat er. Maar dat is juist een van de onderwerpen waar ik het ook over heb in mijn boek. Ook gewoon de kleine stappen vieren. Dus dat probeer ik nu heel goed te doen.
Ja, want het boek heet Wat jou te doen staat voor het klimaat. En ik heb hem gisteren gekocht. Ik wilde hem eigenlijk al kopen. En toen appte Bram dat we met jou zouden spreken. Dus dat is sowieso dan een goede combinatie. Maar een gevoel wat mij gelijk ook wel een beetje bekroop is. Ja, wordt het dan niet weer een soort van de schuld van het individu of zo? Wat is de stap die jij daarin zet?
Ja, dus ik heb het in mijn boek wel over wat jij als persoon kan doen. Maar mijn grootste boodschap is juist stop met een persoon te zijn en maak jezelf collectief.
Ja.
Dus vind mensen om je heen, of dat nou bij je organisatie is of op je voetbalclub. En mobiliseer je, bouw in die zin tegenmacht. En kies vervolgens een van de vele puzzelstukjes die nodig zijn voor de grotere doorbraken.
Ja.
Alleen juist die persoonlijke stap, die miste ik vaak aan het eind van wat meer systemische boeken, zoals Naomi Klein of zo. Dan dacht ik echt, oké, supergoeie analyse. En wat kan ik dan gaan doen? Dus ik probeer die brug een beetje te leggen in mijn boek.
Ja, en Bram noemt mij wel eens een lopend experiment. Maar jij bent dat volgens mij ook. Want hoe heb je het aangepakt, het schrijven van dit boek?
Ja, dat was inderdaad een zeer, zeer experimenteel. Nee, ik heb al jaren in mijn hoofd verschillende van die droomplannetjes. En eentje was om ooit een boek te schrijven. Dat was eerst nog in de vorm van een blog in mijn hoofd. En daar had ik al wat brainstorms voor gedaan. En op een gegeven moment ben ik gewoon gevraagd door Thijs, mijn redacteur van Amba Antos, toen ik een praatje ergens gaf.
Mm-hmm.
En vanaf toen is hij mij heel erg gaan helpen om te schrijven. Want het eerste boek was nog 10 keer megalomaner en groter. Dat is steeds concreter geworden. En ik heb heel veel meelezers betrokken. Dus uiteindelijk echt wel 15 meelezers. Dus van mijn vader tot vrienden tot mensen die ik iets minder ken. Om gewoon in alle fases van het boek van echte mensen te horen, hey, werkt dit voor je? Wanneer haak je aan? Wanneer haak je af? En kun je er wat mee? En die laatste vraag, kun je er wat mee, is voor mij altijd belangrijker geweest dan, is het literair of tot in de puntjes helemaal perfect? Het is gewoon vooral, kan je ermee aan de slag? Dus veel feedback vragen, veel mensen betrekken.
Ja.
En dan elke keer schrijven en schrappen, zoals het gaat met boeken.
Precies, en dat gaat over het schrijfproces. Maar los daarvan ben je daarvoor en tijdens ook allerlei dingen zelf uit gaan proberen, toch?
Ja. Ja, dus eigenlijk is het boek ook als een soort samenvatting van de afgelopen 10 jaar. Dus ik ben nu 32 en eigenlijk sinds mijn 22e als kerstverse student ben ik aan de slag gegaan met de vraag van wat wordt nou mijn rol in de klimaatcrisis? En ja, ik heb bij een zonnepanelenbedrijf gewerkt, ik heb actie gevoerd, ik heb meer richting de kop echt bij internationale overheden gedaan. Dus ik heb eigenlijk op alle verschillende arena's wel geprobeerd van hey, wat voor impact kan ik hier maken? Past dit bij waar ik, waar ik gelukkig van word? Voelt het zinnig? En nu voelt het ook wel tijd om dat dan te gaan samenvatten. Ik geef intussen al heel veel workshops en trainingen aan mensen over hoe zij hun rol kunnen vinden. En ik merk dat klimaat als onderwerp heel erg is toegenomen. Maar dat niet betekent dat mensen ook precies weten wat ze ermee moeten doen. Dus ja. Te vaak nog kom ik mensen tegen die ofwel heel cynisch en moedeloos worden. Ofwel dan zeggen van, ik ga een dagje vaker vegetarisch eten. En dan denk ik, dat is niet alleen zonde voor jezelf als je daar al je moeite in stopt. Maar het is ook nog zonde voor wat je zou kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld een groepje starten op je werk.
Want die crisis is dus eigenlijk zo groot dat we geen idee hebben wat we daarin moeten doen en wat onze rol zou moeten zijn.
Ja, en ik denk zelfs dat de crisis zo groot is en nu ook zo alomvertegenwoordigd in het nieuws, dat sommigen van ons niet eens beginnen met die vraag. Dus dat we gewoon de feiten lezen, een soort vaag gevoel van onrust voelen, dat we maar snel wegklikken en dus dan maar gaan ontsnappen en andere leuke dingen doen. En wat ik zie is, als je ruimte gaat maken voor je emoties rondom de klimaatcrisis, dus daadwerkelijk erkennen waar je verdriet over hebt of woede voelt, dat je die vervolgens ook kunt transformeren in actie en meer gaan doen. En ik denk dat de grootste uitdaging van de klimaatcrisis niet zit in grote technologische oplossingen bedenken of zelfs alleen maar de meest rationele plannen, maar om met elkaar manieren vinden om de moed hoog te houden, ook als de feiten de andere kant op wijzen.
Ja, want Bram, wij hebben het hier ook wel eens gehad over wat nou je rol is in bijvoorbeeld protesten en dat soort dingen.
Ja.
Hoe heb jij gedacht over jou rol ten opzichte van dit hele
ik denk
dossier.
Ik denk wel dat je zelf wel, maar goed, ik heb het niet gelezen, het boek Lena, het spijt me. daar was de tijd er niet voor. Ik denk ook wel dat je zelf natuurlijk wel dingen moet doen. Dat zou ook altijd in je boek staan. Dus dat je vegetarisch eten is misschien wat overdreven. Maar gewoon dat je in ieder geval bijvoorbeeld heel bewust je boodschappen doet. Of wel nadenkt hoe je op vakantie gaat. Of andere mensen er wel op aanspreekt. En dan niet op een soort van belerende manier, maar wel op een vrolijke manier. Dat klinkt een beetje, maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat je niet meteen elkaar verzuurd aankijkt. In die kleine stappen denk ik wel na. Ik denk niet... Ik geloof wel dat je juist door kleine dingen te doen ook grotere veranderingen kan teweegbrengen. Ik zou het moeilijk vinden om te weten hoe ik het juist wat groter zou moeten opschalen vanuit mezelf.
Ja, want dat is
eigenlijk, moet je natuurlijk voor lezen waarschijnlijk. Ja.
Want daar, dat is als je kijkt naar de soort van de drie delen, of eigenlijk er zit nog een bonusdeel bij, maar de drie belangrijke delen die je hierin identificeert, Lena, is het jij bent de druppel, de ander stroomt mee en samen maken we golven. En dat gaat eigenlijk van iets kleins naar iets collectiefs, toch?
Ja, precies. Ja, en in dat eerste deel zit zeker ook dat waar jij het over hebt, Bram, van hoe verhoud je je nou tot gedragsverandering? Want ja. ik vind dat debat ook veel te soort zwart-wit. Tuurlijk is het fijn en goed als veel mensen wel ook in hun eigen leven gaan doen wat ze kunnen. En ik heb het daar vooral over gewoon hoe fijn het is om je waarden na te leven. Dat motiveert me uiteindelijk het meest om ook in mijn eigen leven dat te doen. En ik zie een grotere verantwoordelijkheid voor mensen die rijker zijn en daarmee vanzelf vaak een hogere uitstoot hebben gemiddeld. Dus daar komt deze week ook weer nieuws over uit. Ik denk alsnog, een deel van ons zal echt ons gedrag ook moeten veranderen. Maar de manier dat we dat soms aanpakken met elkaar, inderdaad de les wijzen en dat een beetje veroordelen, daar geloof ik niet zo in. En ik geloof dat het op lange termijn ook voor jezelf gewoon veel fijner is om meer in je dagelijks leven, in je werk en daaromheen in je activisme of vrijwilligerswerk wat grotere manieren te vinden om impact te hebben.
Kijk, er zijn natuurlijk allemaal mensen, wij dan volgens mij, die wel voelen dat het anders moet en daar ook wel kleine dan wel grote stappen in maken. En ook niet perfect zijn, maar oké, dat doen we. Toch is het moeilijk om mensen die, niet eens geloven in klimaatverandering, of er wel in geloven, maar dan denken, mijn rol daarin is dusdanig klein, wat maakt het nou uit als Nederland of als een Nederlander nou bij wijze van spreken niet meer vliegt? Wat zijn manieren om toch dat het ook voor die groep mensen waarde krijgt om te veranderen? Hoe krijgen wij die cynische kant van die mensen toch mee in zo'n verhaal?
Ja, ik, Ik denk dat dus een deel begint bij zelf ook eerlijk zijn over je eigen cynische kant daarin. Ja. Dus in het begin van mijn klimaatactivisme was ik vaak van, en iedereen moet mee, en dit is alleen maar fantastisch en alleen maar voordelen. En stiekem verlangde ik zelf af en toe ook nog wel naar een fijn borstje, of baalde ik zelf ook wel dat ik hier mee bezig moest zijn. En ik denk, als je een eerlijker gesprek opent over je eigen twijfels, maar tegelijkertijd standvastig doet wat je blijft doen, dan krijg je mensen al veel sneller mee. En voor mij, en dat is misschien een beetje tegenstrijdig met een titel als wat jou te doen staat voor het klimaat, voor mij gaat het uiteindelijk ook over een veel bredere maatschappelijke transformatie, waarin sommige mensen sec aan het klimaat zullen werken en met een spandoek met klimaat lopen, en anderen meer op een andere manier uitvinden van, hey, hoe kan ik mijn organisatie überhaupt democratischer maken? Hoe kan ik zorgen dat wij als werknemers een grote rol hebben in het beleid? Ja. En dat hoef je niet alleen te doen voor het klimaat. Dus zoek bij iedereen naar daar waar ze überhaupt maatschappelijke onvrede hebben, en kijk hoe ze dat in hun persoonlijk leven, ja, op een bepaalde manier een plek kunnen geven. Dus ik geloof in een veel persoonlijkere aanpak van collectieve verandering. En dus ook de andere kant op kijken naar maatschappelijke problemen op een hele individuele manier. En dat is eigenlijk het gat dat ik echt probeer te vullen met mijn boek. Wat heel veel zelfontwikkelingboeken fantastisch doen, is super concreet uitleggen aan mensen, nou, dit is hoe je jezelf verandert. Nou, daar is die hele geluksinfluencers-industrie op gebouwd. En ik hoop nu eigenlijk dat we een net zo grote scene krijgen aan mensen die gewoon heel concreet anderen helpen hun maatschappelijke plek te vinden. Binnen het klimaat, maar ook echt voor buiten het klimaat.
Ja, want daar gaat het ook om in je boek. Een heel praktisch stappenplan, misschien bijna zelfs een werkboek. Waardoor je van die individuele visie op, misschien kan ik in mijn eentje wat doen, langzaam maar zeker naar een plek kan gaan waar we elkaar vinden om collectief hiermee aan de slag te gaan.
Ja, precies. En daarvan heb ik zelf gemerkt, van links tot rechts en van jong tot oud, mensen die ik spreek, dat waar we ook staan, veel van ons verlangen naar een wat gemeenschappelijkere manier van leven. En als je dat als startpunt neemt in een gesprek en mensen activeert om na te denken van, goh, hey, welke gemeenschappen ben ik eigenlijk onderdeel van? Welke organisaties zit ik bij? Wat doe ik in mijn vrije tijd? En welke invloed heb ik daar eigenlijk? Dan merk ik vaak dat mensen versteld staan in, ja, wie zij toch wel ook op kleine manieren beïnvloeden en wie hun weer heeft beïnvloed.
Ja.
En zo train je eigenlijk die spier van geloven dat je als mens ergens invloed op kunnen hebben. Dus niet in één keer van individu naar, ik ga de hele overheid helemaal veranderen, maar meer stap voor stap vanuit die kringen om je heen naar grotere systeemverandering.
Ja, en dat dan samen doen is ook een van de aanbevelingen die je doet in het boek. Van, ja, doe dat nou samen met iemand. Dus misschien moet jij hem ook kopen, Bram, en dan moeten wij samen dit werkboek door.
Of ik leen hem als je hem uit hebt.
Ja, jij leent de hele tijd. Jij hebt allemaal boeken van,
klopt,
mij thuis
nog. Ik heb
nog
wel boeken thuis.
Ja, ik wilde daar nog naar vragen. Maar het eerste dat ik vandaag rechtstreeks door moet naar Amsterdam en dat ik jou ging appen om die boekjes nog even mee te nemen.
Ja, ik weet niet. Ja, dat is gewoon, ik lees dan 2-3 pagina's voor het slapen gaan en dan val ik in slaap. Dus dat ik doe
dat
heel
is,
lang.
Dat is het soort boeken wat ik aan jou geef.
Nee, maar ik val gewoon in slaap. Ik doe gewoon heel lang over een boek. Oh, ja. Dus als ik dit nu meeneem, dan heb je het gewoon over 2 jaar terug, denk ik, dit boek.
Ja, maar dat is echt te laat, Bram. Dan is de klimaatcrisis nog veel urgenter. Jij moet dit boek nu lezen en je moet aan het werk.
Goed, okay.
Elena, ik denk dat het echt heel mooi is dat je juist een boek hebt geschreven waarin we aan de slag kunnen, in plaats van waar alles aan de kaak wordt gesteld wat we intussen toch hopelijk al lang wel weten. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, nou, jullie bedankt. En als laatste tip voor de mensen die zelf niet zulke boekenlezers zijn, je kunt ook gewoon doen dat een van jullie, zoals Wilbert, gewoon het boek gaat lezen en lekker tussendoor stiekem alle vragen in het boek in gesprekken verwikkelt.
Oh.
Dat je dan Bram het ook nooit te lezen, dus dan de niet-lezers krijgen alsnog de confrontatie en de vragen en de reflectie. En de lezers hebben dan een excuus om hun
Ik ben wel een lezer door, Lena. Alleen, ik ben gewoon heel slaperig 's avonds altijd.
Misschien moet je gewoon overdag een keer
Selectieve lezer.
Hele selectieve lezer,
Nou, Bram, maak je borst maar nat.
Oké, okay,
daar komen de vragen. Ja, dankjewel, Lena.
Doei.
Is goed.
Hoi, hoi.
Ga je nu? Ik heb trouwens ondertussen hebben we nog een foto gekregen van het kind van Martijn van der Linden. Met maar liefst 3 toeters in de hand.
Mag ik je zien?
Jawel. Daar let op even om.
Ja, dat is wel
aan de beste mensen. Ja.
Nee, dus ze is denk ik, als ik dit zo zie, 2 of 3 geworden.
Maar
ze heeft echt werkelijk alle toeters in huis gevonden.
Met Martijn, die dan nog stuurt, dit is jullie schuld. Dus ik weet niet hoe onze relatie op dit moment met Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk is, maar misschien zijn we voor eeuwig gebroeierd. Dit is de laatste keer, zei hij ook. Ik weet niet.
Volgens mij de laatste keer dat hij belt waar ze als hij pappendag heeft.
Goed, oké. Okay. Ja. Nou, voedsel maar weer eens. Belangrijk,
zeker.
Want dat eten we elke dag.
Zeker. En als je het hebt over klimaatverandering en dingen doen op het gebied van klimaatverandering, dan is voedsel sowieso een van de grootste knoppen waar je aan kan draaien, om het zo te zeggen. En Chantal Engelen ken ik al heel lang. Ooit had zij een soort van idee, kromkommer heette dat, waarmee ze dan allemaal groenten ging redden.
Ludiek.
Vind je een leuke naam, hè?
Ja, dat is sowieso een beetje jij en de mensen om je heen altijd leuke namen.
En nu heeft ze...
Ja,
World Peace.
Ja, dat bedoel ik, ja. World Peace, ja. Ja, geestig.
Maar dat, ja, geestig. Ja. En dan, maar dan met erten, dus. Zoals u misschien al vergeten was, maar dat is dus met erten. En wat Chantal doet is door Europa reizen en op allemaal plekken kijken wat we daar nou van kunnen leren. En ook actief meewerken. Dus ze gaat niet alleen maar als een soort van antropologie lopen kijken.
Nee.
Embedded journalism, soort van, hè.
Ja, want maar goed, ik zit hier natuurlijk iets minder in. Maar ik vraag wel de eerste vraag zo meteen dan ook.
Jij vraagt de eerste vraag, doe maar.
Ja, want ik zit hier iets minder in.
Wel eet ik een radijs.
Ja, die heel bitter zijn.
Dag
Chantal, dit is Bram van de Linkse Mannen, hallo.
Hallo en Wilbert, hallo.
Hoi.
Ik stel de eerste vraag, hebben we net afgesproken, en Wilbert eet een radijs. Want jij kijkt dus in Zuid-Europa, kijk je dus hoe daar voedsel wordt verbouwd en wat we daarvan kunnen leren. Zeg ik dat zo heel platgeslagen goed, Chantal?
Heel platgeslagen zeg je dat goed, ja.
Heel goed.
En wat is de nuance die Bram dan mist?
Ja, wat mis ik nu inderdaad? Goeie vraag.
Ik heb niet zo'n open blik dat ik kijk hoe voedsel verbouwd wordt. Ik ga wel specifiek op zoek naar mensen die bezig zijn met dingen anders doen.
Ja.
Dus ik kijk wel echt naar regeneratieve boeren, bedrijven die bezig zijn met plantaardig. Dus die wel echt bezig zijn met de voedselketen van de toekomst.
Ik weet dus meteen niet wat een regeneratieve boer is. En ook luisteraars misschien niet. Dus wat is een regeneratieve boer? Dat is niet een boer die overlijdt en weer terugkomt, toch?
Als superboer. Als een reïncarnerende boer.
Je zou het kunnen zien als de volgende stap naar biologisch. Dus regeneratief boeren is eigenlijk er helemaal op gericht om de bodemkwaliteit en biodiversiteit toe te laten nemen in het gebied waar geboerd wordt.
Mm-hmm.
Dus dat zijn ook weer hele ingewikkelde termen. Het is ook niet heel kort uit te leggen, maar zeg maar een soort van biologisch plus.
Ja, en het gaat er ook eigenlijk om dat je uiteindelijk zorgt dat de bodem verbetert.
Ja,
je doet in plaats van dat je wat eigenlijk heel vaak in de reguliere landbouw gebeurt, dat de grond langzamer zeker of heel erg snel, een beetje afhankelijk van waar je bent, verslechtert.
Ja, en ik snap hem inderdaad. En als je daar dan kijkt, kijk je dan ook, want we hebben het nu even over Zuid-Europa, dus nu kijk je daar dan ook omdat, en dat is misschien een beetje een longshot, maar ik vraag maar van alles, omdat het klimaat daar een klimaat is wat hier langzaam naartoe komt? Dat we er zoveel kunnen leren?
Ik ben eerst in Nederland aan het rondreizen geweest en heb ik daar regeneratieve boeren bezocht. En nu inderdaad in Zuid-Europa. En wat je hier ziet is dat, dit is eigenlijk het voorland van waar wij naartoe gaan. Hè? Hier is klimaatverandering gewoon echt al... Ja, heeft echt dik impact. En ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren.
Ja, en dan, dat is altijd lekker natuurlijk. Zeker voor ons als de linkse mannen los het op. Dan maak je zo'n lijstje van eigenlijk 5 dingen die we daarvan kunnen leren. We hoeven ze natuurlijk niet allemaal heel uitgebreid te behandelen. Maar misschien kun je ze even noemen. Want die zijn voor ons op dit moment, maar zeker in de toekomst ook belangrijk.
Ja, zeker. Ja, de belangrijkste voor mij was bomen, de rol van bomen in de landbouw. Dus je ziet eigenlijk dat de boeren hier heel erg bezig zijn met hoe kunnen we boeren of bomen een rol geven in de voedselproductie. Omdat bomen juist zorgen voor het water vasthouden, bodemkwaliteit, biodiversiteit. Dus agroforestry, hoe kun je nou met bomen eten gaan produceren?
Ja.
Dat is echt een hele belangrijke. Een tweede is dat je hier ziet dat ze heel erg bezig zijn met watermanagement. Dus als er water komt, dan zorgen ze dat ze dat vasthouden. Met greppels, poelen, bodembedekkers. Eigenlijk alles om te zorgen dat het water dat je hebt, dat blijft op je land.
Ja, en dat is ook hier in Nederland ook wel urgent eigenlijk. Als we kijken naar sommige van de afgelopen zomers die we hebben, dan was er toch wel langzaam maar zeker een risico op een watertekort. Dat lijkt me geen sinecure om daarop te focussen.
Nee, zeker niet. En het lijkt dat het voor ons niet belangrijk is, omdat we vaak heel veel water hebben. Maar dat is niet het hele jaar. En misschien volgend jaar ook niet. Dus je kunt je daar beter op voorbereiden.
Ja, hey, en even een korte soort van, hoe moet je dat noemen? Een soort van tussenpauze hierin. Want een van de plekken waar ik ook zag dat jij bent geweest, daar ben ik ook geweest. Ik ben daarvoor in een yoga-retreat geweest. En ik dacht, daar kunnen we Bram dan weer mee ergeren. Ja. En jij bent ook op die plek geweest.
Maar niet op yoga-retreat dus, toch, Chantal?
Nee.
Je bent gewoon aan het werk geweest voor een betere wereld, niet voor een betere jezelf.
Ja, precies.
Uitstekend. Ja. Wij kunnen met elkaar praten, Chantal.
Maar, nee, dat was wel een interessante plek, vond ik. Want dat was dus een plek waar eigenlijk, ik weet niet wanneer jij er was, ik was er in januari, maar gewoon in die maand normaal gesproken is er voldoende water in de putten. Maar dat was op dit moment gewoon niet zo. Dus ze waren al bezig om elke dag gewoon een trekker met water daar de heuvel op te rijden. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval nog wat er was in leven kon blijven qua groen. Wat heb jij, want ik bedoel, Bram die maakt daar dan nu een grapje over van dat is heel zweverig. Maar zulke plekken zijn misschien helemaal niet zo zweverig. En wat heb jij op die plek gezien? Wat heeft jou geraakt daar?
Nee, die plekken zijn helemaal niet zweverig. Juist als er mensen in contact zijn met hun beide poten in de aarde staan, dan is het daar wel.
Er zijn het wel mensen op zo'n yoga-retreat, Bram.
Ja.
Nee, maar zeker ook die mensen daaromheen die
praat je toch weer heel veel over jezelf eigenlijk deze podcast, hè?
Nee, Bram, daar gaat het niet om. Okay. Maar Chantal, ga verder.
Ja, nee, ja, toen ik er was eigenlijk diezelfde situatie aan de hand. Hè. Dus wat je ziet is dat die plek, ze hebben daar ook een regeneratieve boerderij bij dat yoga retreat. En zij proberen daar aan de omgeving te laten zien dat je dus ook met praktisch geen water weer een groene oase kunt creëren. Dat willen ze in ieder geval, want alles daaromheen, het hele gebied daaromheen, daar worden gewoon nu, terwijl ik daar was, werd daar gewoon een intensieve olijventeeltboomgaard aangeplant. En dan moet je dus voorstellen, op een gebied waar gewoon totaal geen water is, waar iedere dag al een trekker moet komen om water aan te voeren, ga je een intensieve olijvengaard neerzetten. Ja, ik snap daar echt helemaal niks van.
Daar heeft niemand over nagedacht.
Nou ja, ik denk dat die boeren denken, ja, nu kan het nog, over 5 jaar misschien niet meer, maar dan kunnen we in ieder geval nog 5 jaar geld verdienen. Ik denk dat het zoiets is. En ja, op die plek zijn ze dus aan het proberen door echt met allerlei methodes van syntropische landbouw. Hè, dat is weer een andere vorm van landbouw waar ook veel bomen bij gebruikt worden om te kijken hoe kunnen we nou toch zorgen dat het groen weer blijft terwijl er praktisch geen water is.
Ja.
En dat, dat kwam bij mij wel even binnen, want dit was de eerste plek waar ik ooit geweest was waar gewoon eigenlijk geen water meer is.
Ja, en waar ze ook zeggen van, hey, misschien dat we over 5 jaar gewoon de boel maar opdoeken. Want dan blijkt dat het gewoon niet meer kan in dit gebied. Dus zo urgent is het. En dat vond ik, dat raakte me daar ook, los van dat ik er natuurlijk enorm voor open stond. Maar Bram die trekt weer helemaal wit weg. Ja. Maar laten we verder gaan met het lijstje. Want we hebben gehad bomen en water. Wat zijn de andere dingen waarvan je zegt, die ben ik daar tegengekomen. En dat zijn de dingen waarmee we problemen oplossen.
Ja, nou de rol van dieren in ons voedselsysteem. En ik eet zelfs vrijwel plantaardig. En ik was eigenlijk heel erg daarna op weg dat ik dacht, nou, we hebben gewoon helemaal geen dieren nodig in de landbouw. En daar ben ik wel echt van teruggekomen. Wat je hier ziet, en vooral in Portugal, daar zijn grote boerderijen van 600 hectare. En die dieren, die zijn daar gewoon onderdeel van het ecosysteem. Die zorgen voor mest, die zorgen dat de bodem omgewoeld wordt. Die zorgen ervoor dat de begroeiing kort gehouden wordt. Dat zijn daar eigenlijk gewoon de medewerkers van die boerderij. En zij zorgen ervoor dat het ecosysteem kan floreren. En dus ja, we hebben gewoon dieren nodig in de voedselproductie. Maar niet met honderden in een stal.
Nee, dus die daar mogen er wel minder van zijn en wat nuttiger.
Ingezet worden.
Ik kan nog 2 dingen noemen zo meteen. Maar ik vind het wel interessant, omdat ik jullie praten nu, omdat jullie allebei natuurlijk wat meer in voedsel zitten dan ik in de gemiddelde luisteraar, denk ik. Ga je dieper op de materie in. Maar wat ik gewoon fascinerend vind, is als je daar rondkijkt en je noemt deze dingen. En wij kunnen toch wel verwachten dat, nou ja, over een bepaalde periode het klimaat in bijvoorbeeld de plek waar we nu zijn, Nederland, ook wel dusdanig is veranderd. Dat we de dingen die we daar zien, zeg maar, die je daar ziet, dat we die ook al moeten gaan implementeren hier. Maar dat doen we helemaal niet. Daar zijn we helemaal niet mee bezig met deze dingen die je nu noemt. Dat is wel zorgwekkend natuurlijk.
Nou ja, dat is ook waarom ik doe wat ik nu doe. Ja. En ik wil laten zien, ja, wat er eigenlijk moet gebeuren. Alleen het staat zo ver af van waar wij nu staan, gemiddeld gezien in Nederland.
Ja.
Dat het niet iets is wat je morgen doorgevoerd hebt. Daarom is het ook zo ingewikkeld. Hè? Hoe ga je nou van waar je nu bent, status quo, naar dat waar we naartoe moeten? Dat is echt een enorme uitdaging. Dus ik snap wel dat het dan makkelijker is om gewoon als een soort van weet je wel, kikker gevangen in dat warme water, om maar te blijven zitten waar je zit.
Ja, maar je zegt, kijk, bij regeneratieve landbouw, dan denken misschien heel veel boeren Ook heel veel boeren niet, maar heel veel boeren misschien ook wel. Hè, dan gaan we weer, hè, dan moeten we weer een soort van biologische linkse kant moeten we op met ons boerenbedrijf. Maar de dingen die jij zegt, die gaan ook gewoon over het voortbestaan van het boerenbedrijf. Als jij zegt van ja, dieren zijn op een andere manier nodig of we hebben bomen nodig. Dan gaat het niet zozeer over dat je regeneratief bent, maar gewoon over wil je überhaupt nog in een opwarmende aarde je boerenbedrijf kunnen runnen. Moet je die dingen gewoon toepassen en veranderen. En daar wordt ook niet over nagedacht.
Nou, het is niet alleen je boerenbedrijf runnen, maar dit is gewoon het voortbestaan van wij mensen.
Ja, ja. Nou, gezellig. Ja.
We zijn weer bij de basis. Ja, en Chantal, die laatste twee punten, we kunnen er ook een cliffhanger van maken.
Ja,
want
mensen
kunnen het sowieso op jouw LinkedIn zien. Want dat searching for peace is ook een van de manieren waarop jij denkt, zo kunnen we misschien met z'n allen wel die transitie maken. Door als we het een keer zien, en dan is dat in dit geval door jouw ogen, dan gaan we daar misschien anders in handelen.
Nou ja, Peace of Me heet mijn website. En wat ik eigenlijk probeer te doen, is ik probeer dit soort verhalen heel tastbaar te maken. Dat ook, hè, want ik schrijf echt over de boer of degene die bezig is met deze projecten. Probeer ik het ook een persoonlijke kant te geven. En ook voor mensen interessant te maken die misschien er niet zo heel diep in zitten.
Ja.
En ik ben ook gewoon maar iemand die op zoektocht is. En dat wil ik laten zien.
Ja, en dat is mooi om te lezen. Dus ik raad iedereen aan om die zoektocht te volgen. En even heel praktisch voor ons, Chantal, wat kunnen wij doen? Moeten we nu gelijk beginnen met regeneratief boeren? Moeten we
een boom kopen?
Wat kunnen wij doen?
Ja, dat is een hele goeie. Ik ben toevallig nu bezig met een verhaal te schrijven met precies dat erin. Die ga ik volgende week op mijn website zetten. Maar ik denk waar het begint is echt anders boodschappen gaan doen. Dat kan echt iedereen.
En,
ga naar de biologische boer. Ga bijvoorbeeld bij een regionale voedselaanbieder rechtstreeks de streekboer van dat soort partijen. Vind je dat allemaal gewoon te ingewikkeld? Koop dan in ieder geval vaker biologisch.
Precies. Nou, goed stappenplan.
Daar begint het.
Ja. Nou, dankjewel voor je boodschap, Chantal. En Bram, die wordt weer helemaal. Bram is echt blij dat jij de laatste persoon bent die we vandaag bellen.
Maar van jou vandaag.
Ja, volg wat Chantal doet via Peace of Me of volg haar op LinkedIn. Dankjewel, Chantal.
Doei, Chantal.
Oké, doeg.
Ik hou wel van je, hoor. Voor de goede orde.
Ja, ik vind het je kan er mee leven met wat ik doe.
Ja.
Ja.
God, nee, ik heb aan jouw reizen. Ik heb er nu
drie langs zien komen.
Dat ook. En ik zit mezelf te spiegelen van ik koop dus nog. Vorig jaar spraken we ook een keer. Toen werd mij ook de opdracht gegeven. Oh ja,
nog even het bedje uit.
Ook met bedje
nee,
bij.
Want dit was nog niet de samenvatting.
Met dat ik dan weer meer inkopen moest gaan doen bij de lokale. Dat doe ik eigenlijk amper.
Ja.
Ik haal wel biologische producten, maar nog steeds gewoon bij de grote supermarkt. Dus in die zin heb ik ook nog echt veel te winnen.
Ga gewoon eens naar de markt. Het is vandaag vrijdag.
Je kan
naar de Eemstuin.
Nee, de markt doe ik wel.
Je gaat ook naar de Eemstuin?
Dat niet.
Dat moet je doen.
Ja, maar op de markt bedoel je? Ja, dat wel. Op de markt ga ik naar de Eemstuin.
Ja, oké.
Ja, nee, maar ik bedoel niet naar de Eemstuin zelf. Dan ga ik
nee, oké, maar dat hoeft ook niet. Nee.
Maar bedoel, dat doe ik wel. Ja, oké, dat is goed. Dat is ook nog gelukkig.
Ja, je doet het best goed, Bram.
Met die VPRO Gaza sjaal die je nu om hebt hier, vind ik het ook heel erg confronterend. Een beetje als een PvdA GroenLinks partijconferentie ben ik.
Alsof jij een soort van de conservatieve kant, de PvdA GroenLinks ben jij.
Dat duw jij mij in die hoek.
Ja, nou, het is niet
wat
anders.
Wat zijn de oplossingen van deze week? Of het woord van deze week?
Ik vond het heel erg lastig eigenlijk, een woord van deze week.
Ja,
dus
het woord is
lastig.
God.
Want ik vind het persoonlijk best wel lastig dat we Pieter Omtzigt op een gegeven moment een podium hebben gegeven. Want het is toch echt wel een wolf in schaapskleren gebleken.
Echt heel erg
jammer. En de manier hoe zij nu met die hele transgenderwetgeving omgaan is echt God
geslaagd.
Echt verschrikkelijk is het. Ja. En dan gaan we verder met de asielcrisis. Als die al bestaat, dan is het ook lastig dat allerlei mensen daar sprookjes over de wereld in rondbazuinen. Daar zouden mensen eens mee moeten stoppen en gewoon naar die oplossingen moeten kijken die bijvoorbeeld vluchtelingenwerk gewoon laat zien. Er zijn oplossingen om deze crisis op te lossen. Daar hebben we al een keer met Martijn over gesproken. Dus ik zal ook die podcast nog weer even delen na deze podcast. Zeg maar. Dus dan gaan naar de stories op Instagram, dan zie je die aflevering ook weer.
Like ons.
Like ons. Volg duimpje ons. Omhoog. Gooi je middelvinger in de comments. Of mag dat niet?
Weet ik veel.
Ja, Bram vindt dat lastig.
Ja.
Dan gaan we het hebben over dat het soms best wel lastig is om in je eentje het verschil te maken. En dan schrijft Lena Hartog gelukkig zo'n boek waar het steeds meer samen wordt. Van jij bent de druppel naar de ander stroom mee. Naar samen maken we golven. En dan is het misschien wel lastig om wakker te blijven als je s'avonds dat boek leest.
Ja.
Daarom ga ik gewoon de hele tijd die vragen naar je toe sturen.
Uitstekend,
Bram.
Leuk.
Zie je ernaar uit?
Nee.
Oké. Okay. En het is lastig om te zien dat in Zuid-Europa al echt 5 over 12 is misschien. Terwijl het bij ons 5 voor 12 is. En dat we geen idee hebben dat het zo is. Laten we hopen dat mensen zoals Chantal, maar zeker ook Bram, wanneer hij zijn boodschappen op de juiste plek gaat doen, het verschil kunnen maken.
Zeker.
En dat we voor ons al dan niet traditionele nageslachten,
kernnageslacht.
Nog een leefbare wereld hebben. Dat was het.
Ja, en over dat traditionele kernnageslacht gesproken, is er volgende week een aflevering van de Linkse Mannen zonder mij, want ik ben met dat kerngezin, die grappen ga jij volgende week maken. Ik ga ze voor jou maken. Hebben dat
ik denk
gehad,
dat,
op
ja,
vakantie.
Ik ga dan eigenlijk ben ik volgende week de Bram, hè?
Ja,
in de Linkse
ja.
Mannen, want ik neem een Linkse Mannen los het op samen met Lotte Houwing ten Katen, u misschien niet onbekend uit deze podcast.
Nee, heel leuk. En Sarah Sluimer is dan ook onder andere te gast. En het gaat over de linkse man.
En over de conservatieve man.
Juist.
Gaan
die,
we even kijken.
Maar die linkse man is ook conservatiever dan je denkt vaak. Daar
zeker,
gaan we
dat is het probleem.
Goed onderwerp. Daarna zijn we er een weekje niet voor de verandering. En daarna zijn we er wel weer, maar af en toe in een wisselende samenstelling. Tot in juni. En dan zijn we gewoon weer samen.
Dan zijn we allemaal terug.
En dan gaan we ook naar verschillende festivals. Daarover veel later en veel meer. Voor nu, poëzie is een daad. Eerst Jente van Stokkum, moedig voorwaarts.
Dag, Jente van Stokkum hier van Poëzie is een daad. En ik ga het gedicht Hazen voorlezen van Ingmar Heitse. Hazen. Hazen zijn het mooist, zegt ze. Hazen zijn klaar om te rennen vanaf hun geboorte. Poten, oren en ogen, alles doet het meteen. Geen dier is minder beschut dan een haas. Een haas gaat slechts gekleed in weiland, in de afstand tussen jou en hem. Een haas is naakt onder de hemel. En egels, vraag ik, hoe zit het met egels? Egels, zegt ze, zijn kippig, traag. Altijd aan het rommelen in struiken als kleine voddenboertjes. Ook mooi, maar anders, hulpelozer. Zoals ze proberen om hun zachtheid te verstoppen in een fort van stekels. Hoe ze er nooit in slagen te verdwijnen in zichzelf. Hazen, zegt ze na een tijdje. Hazen zijn omgekeerde egels.
De linkse mannen lossen het op.